Well, let me just say that I'm happy to be with you again tonight.
Dus laat me zeggen dat ik er blij ben om met jullie te zijn vanavond.
I hope that your day has been as good as my day.
Ik hoop dat jullie dag even goed was als die van mij.
We began by taking a nice long walk this morning.
We zijn begonnen met een lange wandeling deze morgen.
And it just reminded me of how wonderful that God is in His creation.
En ik werd eraan herinnerd over hoe wonderbaar God is in zijn schepping.
When I was in college, I took 2 semesters of botany.
Toen ik in middelbaar zat, heb ik 2 semesters gehad van botany. Tuinieren of zoiets.
So I love to watch things grow.
Dus ik hou ervan om dingen te zien groeien.
I love trees and flowers and fruits and vegetables.
Ik hou van bomen, bloemen, planten.
And then we had time to do some studying this afternoon.
Dus we hebben ook de tijd gehad om te studeren vanmiddag.
And now we're happy to be with you tonight.
En nu zijn we blij om hier met jullie te zijn vanavond.
We're really dividing tonight's lesson into 2 parts.
We gaan vandaag de les opdelen in 2 delen.
We want to first see what the Bible says about hell.
We willen eerst zien wat de Bijbel leert over de hel.
And I think all of us are already in agreement. It's a bad, bad place.
En ik denk dat we allemaal overeen zullen komen dat het een zeer slechte plaats is.
And we don't want to go there.
En we willen daar niet naartoe gaan.
Hello. So we're first going to look at how bad hell is.
Dus we gaan eerst kijken naar hoe slecht hell is.
And then we're going to ask the question, why would a loving God send people to hell?
En dan gaan we nadenken over de vraag, waarom zou een liefdevolle God mensen naar de hel laten gaan?
The Bible talks about the fear of hell.
De Bijbel spreekt over de vrees voor de hel.
And so I will let Peter read this from your translation.
Matthäus hoofdstuk 10, vers 28. En daar staat, en wees niet bevreesd voor hen, die zowel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden. Wees veeleer bevreesd voor hen, die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel.
So we learn the fear of hell.
Dus we leren over de vrees van de hel.
But then we also learn that there is some good news.
Maar we leren dan ook dat er goed nieuws is.
And let's look in 1 Timothy chapter 2 in verses 3 and 4.
Dus daarover lezen wij in 1 Timotheus, hoofdstuk 2, vers 3 en 4. En daar staat, dit is goed en aangenaam voor God onze heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.
Now it's very important that we understand what is being said here.
Het is heel belangrijk dat we begrijpen wat hier gezegd wordt.
How many people does God want to be saved?
Hoeveel mensen wil God dat er behouden worden?
Would you say 50% of the population?
Zou je zeggen 50% van de bevolking?
Go higher to 75%.
Misschien hoger, 75%?
90%?
Misschien 90%?
What number would you say?
Welk getal zou je erop plakken?
All right, I think we're all in agreement. 100%.
Dus we komen er allemaal in overeen, 100%.
It says that he desires all men to be saved.
Er staat dat God wil dat alle mensen behouden worden.
Let's look then in 2 Peter chapter 3 and verse 9.
Laten we dan eens kijken naar 2 Petrus hoofdstuk 3.
Now before we read this verse.
Voordat we dit vers lezen.
They were asking the question back in the first century.
Dus zij vroegen in de eerste eeuw de vraag, ze stelden zich de vraag.
And people are still asking the question in the 21st century.
En in de 21ste eeuw vragen de mensen nog steeds deze vraag.
You keep saying Jesus is going to come back.
Jullie blijven zeggen dat Jezus zal terugkomen.
But he hasn't.
Maar hij is nog niet teruggekomen.
So is he really going to come back?
Zal hij dus echt wel terugkomen?
Why is he delaying?
Waarom is hij aan treuzelen? Waarom aarzelt hij?
And I believe that this gives us the answer.
En ik geloof dat dit ons het antwoord geeft. De Heere talmt niet met de belofte, al zijn er die aan talmen denken, maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat alle tot bekering komen.
Now we've already looked in the first verse that God wants all men to be saved.
Het eerste vers zegt wel dat God wil dat alle mensen behouden worden.
And I think that all of us understand there are some men and women today that are doing some bad things.
En ik denk dat we allemaal zullen verstaan en begrijpen dat er vandaag de dag mensen zijn die heel slechte dingen doen.
There are thieves.
Er zijn dieven.
There are prostitutes.
Prostituees.
There are drug addicts.
Drugsverslaafden.
There are homosexuals.
Homoseksuelen.
There are murderers.
Moordenaars.
Now, does God want them to be saved?
Wil God dat zij behouden worden?
Yes. God wants everyone to be saved.
Ja, God wil dat iedereen behouden wordt.
And so, if Jesus came back right now,
dus als Jezus op dit moment zou terugkomen,
many of these people would be lost.
Dan zouden veel van deze mensen verloren zijn.
And this verse says that the Lord is being patient.
Dit vers zegt ons dat God geduldig is.
Now, why is he giving more time?
Waarom geeft hij meer tijd?
Because he's not willing that any should perish, but that all could come to repentance.
Omdat hij niet wil dat ook maar iemand verloren zou gaan, maar dat alle tot bekering zouden komen.
Now, I don't know all of the songs that you know.
Ik weet niet of we allemaal dezelfde liedjes kennen.
There are two songs that we love to sing in English.
Er zijn twee liedjes die wij in het Engels graag zingen.
There's one song that says, "Wait a little longer, please, Jesus."
Er is één lied dat zegt, "Wacht nog een beetje langer, liefdevolle Jezus."
And I don't know if you know that song or not.
I'm not sure.
You know, it's when we think maybe it's our someone in our family, maybe it's a good friend.
En als we daarover nadenken, misschien is het iemand in onze familie of een goede vriend.
And maybe we're having Bible studies and we think they're getting closer to obeying Jesus.
En we hebben dan Bijbelstudies en we denken, ja, ze zijn heel dichtbij aan het komen om Jezus te gehoorzamen.
And so on days like that, I would sing that song, "Wait a little longer, please, Jesus."
En op dagen zoals die zou ik zingen, "Wacht nog een beetje langer, Jezus."
But then have you ever had a day that you just think, there's so much pressure from the world.
En heb jij dan ook soms een dag gehad dat je zegt van er is zoveel druk van de wereld?
And you would just love to get away from it all.
En je wilt er graag ver weg van zijn van dat al dat gedoe.
And so there's another song that says, "Come now, Lord Jesus."
En er is dus nog een ander lied dat zegt, "Kom nu, Heer Jezus."
And so it's hard for us to know which prayer to pray and which song to sing.
Dus het is moeilijk voor ons om te weten welk gebed we moeten bidden en welk lied we moeten zingen.
So I'm going to let God continue setting the calendar.
Dus ik ga God verder laten met het bepalen van de kalender.
And I'll keep doing all I can trying to teach people.
En ik zal blijven verder doen met wat ik kan om mensen te leren.
Now here's the bad news.
Maar hier is het slechte nieuws.
Hell does exist.
De hel bestaat.
It is a real place.
Het is een werkelijke plaats.
It's a bad place.
Het is een slechte plaats.
So none of us want to go there.
Dus niemand van ons wil daar naartoe gaan.
Now, do you understand that people are living in order to guarantee that they will go to hell?
Begrijp je dat mensen aan het leven zijn dat ze zichzelf een plaats verzekeren om naar de hel te gaan?
Now, I'm not going to turn and read Matthew 25, but I want to just jog your memory.
Ik ga niet Matthäus 25, 41, 46 lezen, maar ik wil u een beetje prikkelen.
See, Jesus in this chapter tells about two groups of people.
Jezus vertelde in dit hoofdstuk over twee groepen van mensen.
So to one group, he says, "I was hungry, but you didn't give me anything to eat."
Tegen de ene groep zegt hij, ik was hongerig en jullie hebben me geen eten gegeven.
"I was thirsty, but you didn't give me anything to drink."
Ik was dorstig, maar jullie hebben me geen drinken gegeven.
"I was naked and you didn't give me any clothes."
Ik was naakt en je hebt me niet gekleed.
"I was sick, but you did nothing to care for me."
Ik was ziek, maar je hebt niks gedaan om voor mij te zorgen.
Now, then there's the second group.
En dan is er de tweede groep.
And in that group, Jesus says, "I was hungry and you gave me something to eat."
En daartegen zegt Jezus, ik was hongerig en jullie hebben me eten gegeven.
Now the disciples immediately asked the question, "Jesus, when did we ever see you naked?"
En de discipelen stellen onmiddellijk de vraag, "Jezus, wanneer hebben wij u naakt gezien?"
"When did we ever see you sick?"
Wanneer hebben wij ooit ziek gezien?
"When did we ever see you hungry?"
Wanneer hebben wij ooit hongerig gezien?
And Jesus then in this chapter says, "Well, it wasn't me in my body."
En Jezus zegt dan ook in dit hoofdstuk, het was niet ik in mijn lichaam.
But it was one of these other little ones in the world.
Maar het was een van deze kleine in de wereld.
When you did it unto them,
als je het hem hebt aangedaan,
you did it unto me.
Heb je het mij aangedaan.
When you didn't do it,
wanneer je het niet hebt gedaan,
then that's when you didn't do it to me.
Dan is dat wanneer je het ook niet aan mij hebt gedaan.
And I'm going to be honest with you, brethren.
En ik zal eerlijk met jullie zijn, broeders.
This is a hard chapter for me.
Dit is een moeilijk hoofdstuk voor mij.
Because I read in 1 Thessalonians, or 2 Thessalonians.
Want ik lees in 2 Thessalonians, hè.
It says, if a man will not work,
daar staat, als een mens niet wil werken,
then neither should he eat.
Dan zal hij ook niet eten.
So God doesn't want me to have fellowship with someone that refuses to take care of himself.
Dus God wil niet dat ik gemeenschap heb met iemand die niet voor zichzelf wil zorgen.
Now, there are some people, they want a job.
Er zijn sommige mensen die werk willen.
They can't find a job, so they're hungry.
Ze vinden geen werk en ze zijn hongerig.
And that's the person I want to help.
En dat is de persoon die ik wil helpen.
Now, I set a rule many, many years ago.
Ik heb een regel voor mezelf gesteld, vele jaren terug.
I give no one money.
Ik geef niemand geld.
If someone says, I'm hungry.
Als iemand zegt, ik heb honger.
Come, I'll take you to a restaurant and buy you some food.
Kom, we gaan naar een restaurant en ik zal u wat eten kopen.
I'll take you to the store and buy you some groceries.
Zullen we naar de winkel gaan en ik zal u wat eetwaren kopen.
But see, for 45 years I've been trying to serve my Lord and teach Bible.
Dus voor 45 jaar heb ik mijn Heer proberen te dienen en de Bijbel proberen.
And when I was much younger,
toen ik jonger was,
someone would ask me for money.
Vroeg iemand me geld.
And I said, okay, here.
Dan zei ik, okay, alsjeblieft.
And then I'd watch him go right across the street and buy beer.
En dan zou ik hem aan de overkant van de straat bier kopen.
To buy cigarettes.
Sigaretten kopen.
To buy a pornographic magazine.
Een pornografisch blad kopen.
Now I was trying to help.
Ik probeerde te helpen.
But then they were abusing my help.
En zij maakten misbruik van mijn hulp.
So that's why I say, to me, this is hard for me.
En daarom zei ik, voor mij is dit moeilijk.
Because I do want to help people that are in need.
Want ik wil echt mensen helpen die in nood zijn.
But I don't want to help someone that is going to use the help for sinful things.
Maar ik wil niet iemand helpen die de hulp zou gebruiken om te gaan zondigen.
But you see, sometimes we see people that we know are really in need.
Maar soms zien we ook mensen waarvan we weten dat die echt in nood zijn.
But then we do nothing to help them.
En dan doen we niks om hen te
helpen. Ah, maybe Peter will help them. I don't have to.
Oh, misschien zal Peter die wel helpen, maar ik, ja.
And so Jesus uses that here.
En Jezus gebruikt dat hier.
That people that are not willing to do good and to do what's right.
Mensen die niet gewillig zijn om het goede te doen en het rechtvaardige te doen.
They are guaranteeing themselves that they get to go to hell.
Die verzekeren zich daarvan dat ze naar de hel zullen gaan.
You see, hell is a prepared place for the unprepared people.
Hell is een plaats die klaargemaakt is voor mensen die zich niet hebben klaargemaakt.
You see, heaven is a prepared place for the prepared people.
En de hemel is een klaargemaakte plaats voor mensen die zich hebben klaargemaakt.
Why did it do that? Now, Jesus preached on hell.
Jezus sprak over de hel.
And the closer he got to his death.
En hoe dichter hij kwam bij zijn dood.
The more he talked about death for the other people.
Hoe meer hij sprak over de dood voor de anderen.
The more he talked about judgment.
De meer hij sprak over het oordeel.
The more he talked about resurrection.
De meer hij sprak over
the more he talked about judgment.
De meer hij sprak over het oordeel.
In Matthew chapter 25 that we just looked at.
Matthäus 25, waar we juist naar hebben gekeken.
He said to one group of those people, depart from me, you cursed, into everlasting fire.
Zei hij tot één deel van die groep, ga weg van mij, jij vervloekte naar het eeuwige vuur.
One cannot be preaching the gospel, the whole counsel of God, without preaching on the fire of hell.
Iemand kan niet het evangelie prediken. De hele raad van God zonder ook te prediken over het vuur van de hel.
See, some people think this is such a bad subject, you should not talk about it.
Sommige mensen zeggen, oh, dit is zo'n slecht onderwerp, daar moet je niet over spreken.
But if we don't talk about how horrible this place is.
Als wij niet spreken over hoe slecht deze plaats is.
then we're not teaching the whole counsel of God.
Dan leren wij niet de hele raad van God.
There was a lady in the U.S. that asked a preacher, why don't preachers preach on hell anymore?
Er was een vrouw die een prediker vroeg van, waarom prediken predikers niet meer over de hel?
We need to hear Bible lessons on how horrible this place is.
We moeten daar lessen over hebben over hoe vreselijk deze plaats is.
The Apostle Paul says, knowing the fear of the Lord.
De Apostel Paulus zegt, kennende de vrees voor, van de Heer.
Some people don't know the truth.
Sommige mensen kennen de waarheid niet.
The lost obviously don't know it.
Zij die verloren gaan, kennen het niet.
God wants them to be saved.
God wil dat ze behouden worden.
Jesus died for them so they could obey him and be saved.
Jezus stierf voor hen, zodat zij hem konden gehoorzamen en gered worden.
Now what about our friends that might be Muslim, Jew or Hindu?
Maar wat van onze vrienden die misschien moslim zijn, jood of hindoe?
Let's look at John chapter 14, verse 6.
Laten we eens kijken naar Johannes hoofdstuk 14, vers 6. Jezus zeide tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij.
Salvation is not provided through Mohammed.
Redding wordt niet voorzien door Mohammed.
It's not provided through Abraham or Moses from the Old Testament.
Niet door Abraham of Moses van het Oude Testament.
It's not provided by one of the Hindu gods. They've got there's one god that's an elephant with 12 arms.
Dus ook niet door de Hindu gods. Ze hebben één god die eruit ziet als een olifant met 12 armen.
Jesus says you cannot get to the Father except through Jesus.
Jezus zegt, je kunt niet tot de Vader gaan dan door mij.
Now I think that almost everyone that is a religious person and has a Bible.
Ik denk dat bijna iedereen die godsdienstig is en een Bijbel heeft.
Everyone agrees that salvation is through Jesus.
Iedereen gaat ermee akkoord dat redding door Jezus is.
But what I find very sad.
Maar wat ik erg vind.
Is that as I travel around the world.
Dat als ik de wereld rondreis.
There are nearly 3,000 denominations today.
Dan is dat er meer dan 3,000 denominaties zijn vandaag de dag.
And everyone teaches something different.
En elk van hen leert iets anders.
Now, just imagine with the young boys that were here tonight.
Denk eens aan de kleine jongens die hier zijn vanavond.
What if we send them to elementary school?
Wat als wij naar de kleuterschool sturen?
And one teacher teaches them that 2 plus 2 is 5.
En een leraar leert hen dat 2 plus 2 5 is.
And the next teacher teaches them that 2 plus 2 is 6.
En de volgende leraar leert dat 2 plus 2 6 is.
And what if every year they had a different teacher that was teaching something different?
En wat als ze elk jaar een andere leraar hebben die hen telkens iets anders zou leren?
Don't you think that would be very confusing?
Zou je denken dat dat heel verwarrend zou zijn?
Now I can remember when communism first ended in Russia.
Ik kan me nog herinneren toen het communisme tot zijn einde kwam in Rusland.
Within a month I bought me a plane ticket and I took off to Moscow.
Binnen de maand kocht ik mij een vliegtuigticket en reisde naar Moskou.
I rented a big hall and we had hundreds and hundreds of people.
Ik huurde een grote hal en we hadden honderden mensen.
And I was very excited for so many students.
En ik was heel opgewekt om zoveel studenten te hebben.
Many of them said, I've never seen a Bible before.
Vele van hen zeiden, ik heb nog nooit een Bijbel gezien.
My whole life I've lived under communism.
Heel mijn leven heb ik onder het communisme geleefd.
But now I want you to listen carefully to what I'm about to tell you.
En ik wil dat je nu heel goed luistert naar wat ik u ga zeggen.
One man came to my hotel room.
Eén man kwam naar mijn hotelkamer.
He was a scientist.
Hij was een geleerde.
A PhD in biology.
Een wetenschapper.
And here's what he said.
And this is what he said.
Why don't you take your Bible and go back to America?
Waarom zou je Bijbel niet nemen en maken dat je terug bent naar Amerika?
And take all the other missionaries that have come to Russia.
En al die andere missionarissen die naar Rusland zijn gekomen.
Because we've had Seventh-day Adventists.
Want we hebben de zevende dag Adventisten.
We've had Baptists.
De Baptisten.
We've had Evangelical.
De Evangelisten.
We've had Pentecostal.
De Pinkster.
We've had Mormon.
De Mormonen.
We've had Jehovah's Witnesses.
Jehovah's Getuigen.
And every one of you are teaching something different.
En jullie leren allemaal iets anders.
They said, go back to America and find out what your God believes in.
Ze zeiden, ga terug naar Amerika en onderzoek waarin je God gelooft.
And if you can ever come up with one answer,
en als je met één antwoord kunt naar voren
then come back to Russia.
Kom dan terug naar Rusland.
And immediately I thought of the prayer of Jesus.
En ik dacht onmiddellijk aan het gebed van Jezus.
In John 17.
In Johannes 17.
Jesus said, Father, I'm praying for the apostles.
En zei Jezus zei, Vader, ik bid voor de apostelen.
But not just for the apostles.
Maar niet alleen voor hen.
I'm praying for everyone that will come after them.
Maar ik bid voor iedereen die na hen zou komen.
And what his prayer was,
en wat zijn gebed was
is that everyone would be united.
Dat ze allemaal één zouden zijn.
Now I come to 1 Corinthians chapter 1.
Als ik naar 1 Corinthians 1 kom.
I look at the words of the Apostle Paul.
En ik lees daar de woorden van de Apostel
in
Paul.
Verse 10.
Vers 10.
He says to the Christians in Corinth.
Zegt hij tot de christenen in Corinth.
I am begging you.
Ik smeek u.
That you all speak the same thing.
Dat jullie allemaal hetzelfde spreken.
I'm begging you that there would be no divisions among
you. Ik smeek u dat er geen verdeeldheid onder u zou zijn.
Now how can we do that?
Hoe kunnen we dat doen?
We can only do that if all of us will teach only what Jesus wanted us to teach.
We kunnen dat allemaal doen als we enkel leren wat Jezus wilde dat we leren.
Now let's use mathematics once again.
Laten we de wiskunde opnieuw gebruiken.
And let's use our young men once again.
En laten we onze jonge man opnieuw gebruiken.
Now what if they go to their school?
Wat als zij naar hun school gaan?
And there's one student that says 2 plus 2 is 5.
En er is één student die zegt 2 plus 2 is 5.
And the other student says no, 2 plus 2 is 10.
En de andere zegt nee, 2 plus 2 is 10.
Which one is correct?
Welke is juist?
Are either of them correct?
Zijn ze alle twee juist?
You see, it's possible.
Het is mogelijk.
It's possible that we can give different answers.
Het is mogelijk dat we verschillende antwoorden geven.
And both of us be wrong.
En alle twee verkeerd zijn.
But it's not possible.
Maar het is niet mogelijk.
To give different answers.
Om verschillende antwoorden te geven.
And both of us be right.
En alle twee gelijk te hebben.
Now, let's add one more student.
Dat misschien zegt dat we nog één hebben.
And now, this young man goes to that class and he says 2 plus 2 is 4.
En deze jonge man die gaat naar de klas en die zegt 2 plus 2 is 4.
Now which one's right?
Welke is nu juist?
You see, these other two have been giving their answer for a long, long time.
Die andere twee hebben een antwoord lange tijd gegeven.
But they're wrong.
Maar ze zijn fout.
Now, when I deal with this issue,
wanneer ik met dit onderwerp, wanneer ik daarover spreek,
Jesus says, no one comes to the Father except through me.
Jezus zegt, niemand komt tot de Vader dan door mij.
I need to know how I get into Jesus.
Dan moet ik weten hoe ik in Jezus kan komen.
And in Romans chapter 6,
in Romeinen hoofdstuk 6,
in verses 3 and 4,
in vers 3 en 4,
it tells me that I am baptized into Jesus.
Daar staat dat ik gedoopt word in Jezus.
It says I am baptized into his death.
Daar staat dat ik gedoopt word in zijn dood.
Now, most religious people that I know,
de meeste godsdienstige mensen
in America, in Europe, in Africa,
Amerika, Europa, Afrika,
they will all agree if you want to go to heaven, it's only because of the blood of Jesus.
Ze zullen allemaal overeenkomen dat als je naar de hemel wil gaan, dan kan dat alleen door.
Now we all agree on that point.
En we komen allemaal overeen op dat punt.
What we disagree on,
waar we verschillen,
is how do you contact the blood of Jesus.
Dus hoe hij in contact komt met het bloed van Jezus.
Some churches will say, give us a bunch of money.
Sommige kerken zeggen, geef ons een beetje geld.
Now does that get you into Jesus?
Kom je daarmee in Jezus?
Some churches will say, well you need to burn 10 candles.
Sommige zeggen, je moet 10 kandelaren branden.
Does that get you into Jesus?
Zal dat u in Jezus brengen?
Now again, if we stay with what the Bible says.
Als we blijven met wat de Bijbel zegt.
See, Jesus says, he who believes
Jezus zegt, wie gelooft
and is baptized
en gedoopt is,
will be saved.
Zal behouden worden.
Now let's go back to our mathematics.
Laten we teruggaan naar onze wiskunde.
2
plus 2
equals 4.
Is 4.
Now if I take away this hand,
als ik nu deze hand
does neem, this 2 equal 4?
Zal deze 2 mij 4 doen komen?
No.
Nee.
So switch hands. Does this 2 equal 4?
Hand wisselen. Die andere twee gaat die ons.
In order to get 4, I have to have the 2 and 2, right?
Om 4 te krijgen, heb ik ze alle twee nodig.
Now Jesus said, he who believes
Jezus zegt, wie gelooft
and is baptized
en zich laat dopen
will be saved.
Zal behouden worden.
Now, what if I take away one hand and said, all you have to do is be baptized?
Wat als ik één hand wegneem en zeg, alles wat je moet doen is gedoopt.
Now, that's what the Roman Catholic Church teaches.
Dat is wat de katholieke kerk.
That's why they baptize babies.
Dat is waarom ze kleine baby's doen.
They say babies are born sinners.
Ze zeggen,
I don't believe that.
Babies worden geboren als zondaren.
Babies are pure.
Ik geloof dat niet. Babies zijn
babies are innocent.
Onschuldig.
But you see, the Catholic Church says, baptize the babies. They don't have to believe, they just have to be baptized.
De katholieke kerk zegt, doop de baby's, omdat ze niet geloven.
But what did Jesus say?
Wat zegt Jezus?
He says, he who believes
wie gelooft,
and is baptized.
En zich laat dopen.
Well, switch hands. Some people say, all you have to do is believe.
Sommigen zeggen, alles wat je moet doen, het enige wat je moet doen is geloven.
But again, that's not what Jesus said.
Maar dat is niet wat Jezus zegt.
And Romans 6 says you're baptized into his death.
En Romeinen 6 zegt je wordt gedoopt in zijn dood.
And you see the death of Jesus is where he shed his blood.
En je ziet de dood van Jezus, dat is waar hij zijn bloed heeft vergoten.
The blood is the price where I get my salvation.
Het bloed is de prijs waar ik mijn redding van krijg.
Now, you remember stories like in the Old Testament?
Herinnert u verhalen zoals in het Oude Testament?
You remember the man that had leprosy?
Herinnert u de man
his name was Naaman.
Die
God told him to go to the Jordan River.
Naaman, God zei, ga naar de Jordaan.
Dip yourself 7 times.
Doop jezelf 7 keer.
Now he didn't like the Jordan River.
Hij hield niet van de Jordaan.
He said, let me go back home. We've got rivers prettier.
Hij zei, laat me naar huis gaan. Dat zijn mooie rivieren.
But what did the prophet tell him?
Maar wat zei de profeet hem?
You have to obey God.
Je moet God gehoorzamen.
God said the Jordan River.
God zei de Jordaan.
So what if he went and dipped 3 times?
Wat als hij daar binnen in de rivier zou gaan en 3 keer zich zou hebben gedoopt?
Would he have been healed?
Zou hij genezen zijn?
No, God said 7 times.
Nee, want God zei 7 keer.
Now here's my question.
En dit is mijn vraag.
Was the power in the Jordan River?
Lag de kracht in de rivier de Jordaan?
No, the power was with God.
Nee, de kracht was bij God.
But God wanted to see whether or not he had the faith to obey.
God wilde zien als hij het geloof had om te gehoorzamen.
Now it really doesn't make any sense to me.
Nu, het houdt geen steek voor mij.
I mean, why would dipping 7 times in the river give you healing?
Waarom zou u 7 keer onderdompelen in de rivier uw genezing brengen?
The way that Jesus healed the blind man.
De wijze waarop Jezus de blinde genas.
He made mud and put it on his eyes and said, now go to the water and wash off the mud.
Hij nam modder, legde het op zijn ogen en zei, ga naar het water en was u.
Was the power in the mud? No.
Lag de kracht in de modder?
Was the power in the water? No.
Lag de kracht in het water? Nee.
But you see, he received his sight after he obeyed.
Maar hij kreeg zijn zicht terug nadat hij gehoorzaamde.
And that's the way it is in the New Testament.
En dat is dezelfde wijze waarop het is in het Nieuwe Testament.
Every example we see after the resurrection of Jesus.
Elk voorbeeld dat we zien na de opstanding van Jezus.
Everyone that wanted to become a Christian.
Iedereen die een christen wilde worden.
That wanted to get rid of their sins.
Die zijn zonde wilde laten wegwassen.
That wanted to have Jesus so that they could go to the Father in heaven.
Die Jezus wilde hebben zodat ze naar de Vader konden gaan.
Every one of them was baptized.
Elk een van hen was gedoopt.
They had to have faith.
Ze moesten geloof hebben.
In order to obey.
Om te gehoorzamen.
To be given the free gift from God.
Om het geschenk, het gratis geschenk
van God. And Jesus said, you can only get to the Father through me.
En Jezus zei, je kunt alleen maar naar de Vader gaan dan door mij.
Many say, I don't want to be judgmental.
Velen zeggen, ik wil niet oordelend overkomen.
But Jesus says, well, you do have to judge.
Jezus zei, je moet wel oordelen.
But you use righteous judgment.
Maar met een rechtvaardig oordeel moet je vellen.
See, some people don't like judging.
Sommige mensen.
Some people condemn judging.
Die houden daar niet van en die veroordelen dat.
Jesus said, no, you're going to have to judge.
Jezus zei, je gaat toch moeten oordelen.
Just be fair.
Maar wees rechtvaardig.
And be honest.
Eerlijk.
Don't be hypocritical.
Wees niet hypocriet.
You use righteous judgment.
Gebruik een rechtvaardig oordeel.
In Matthew chapter 3,
Matthäus hoofdstuk 3,
he talks about unquenchable fire.
Daar sprak hij van een onuitblusbaar vuur.
There's no fire extinguisher that can put this one out.
Er is geen brandblusser die het vuur van de hel kan uitdoven.
There is no amount of water that can stop this fire.
Er is geen hoeveelheid van water die dit kan doen uitdoven.
We've already seen many times in the Bible that Jesus warned against false teachers or false prophets.
We hebben al vele keren gezien in de Bijbel dat Jezus waarschuwt voor valse leraren, valse profeten.
in Matthew 13. Matthäus, have you understood these things?
Matthäus 13 vraagt Jezus, heb je deze dingen begrepen?
You see, if you understand and then refuse to obey,
als jij ze begrijpt en je weigert om te gehoorzamen,
then it's your fault that you go to hell.
Dan is het uw schuld dat jij naar de hel gaat.
Jesus called it everlasting fire in Matthew 18.
Jezus noemt het het eeuwige vuur in Matthäus 18.
Now how scary is hell to you?
Hoe erg of angstwekkend is de hel voor u?
We need to be afraid of it.
We moeten er bang voor zijn.
One of the big problems that people bring up is now the question that we want to deal with. How can a God of love send anybody to hell?
En een van de problemen die we nu, of die mensen naar voren brengen, waar we nu over gaan spreken, is hoe kan een God van liefde iemand naar de hel sturen?
There are many ways that you can answer this question.
Er zijn vele wijzen waarop je deze vraag zou kunnen antwoorden.
I will say first of all,
ik zou op de eerste plaats zeggen,
God does not send anyone to hell.
God zendt niemand naar de hel.
You send yourself to hell.
Jij zendt jezelf naar de hel.
It is a choice that you make.
Het is een keuze die jij maakt.
It is your decision.
Uw beslissing.
And you chose the wrong path.
En je hebt het verkeerde pad gekozen.
God has done everything he possibly can to keep you out of hell.
God heeft alles in zijn mogelijkheid gedaan om u uit de hel te halen.
Do you understand how hard this was for God?
Begrijp je hoe moeilijk dit was voor God?
God did not want to make you a robot.
God wilde niet dat jij een robot was.
God wanted you to be a person with free will.
God wilde dat jij een persoon met vrije wil was.
Now, let me use the example with marriage.
Laten we het voorbeeld van het huwelijk gebruiken.
Let's use Peter as an example.
Laten we mij als een voorbeeld gebruiken.
Now, what if three of us grab Peter, we get him in a headlock and we twist his arms behind him.
Wat als drie van ons Peter bij zijn hoofd pakken, zijn arm achter zich wringen en hem een klem houden?
And then out of force we say, you will go to your wife and you will tell her that you love her.
En dan gedwongen zeggen we, jij gaat naar je vrouw en je zult haar lief hebben.
Now do you think she's going to really enjoy those words?
Denk je dat Sylvie dat fijn zal vinden?
If she knows that we are forcing him to say it?
Als zij weet dat wij hem daartoe dwingen.
But now what if the children are outside playing?
Maar wat als de kinderen buiten aan spelen zijn?
And she's in the kitchen.
En Sylvie's in de keuken.
And she's got her hands in the hot water washing the dishes.
En zij Sylvie haar handen in het warm water en
he comes up
doen.
Behind her.
En zij Peter komt
naar haar. Puts his arms around her.
Pakt haar vast.
Gives her a big kiss on the cheek.
Geeft haar een dikke kus op de wang.
And whispers in her ear, I love you.
En fluistert in haar oor, ik hou van u.
Now, does that mean something to her?
En zou dat iets betekenen voor haar?
That's the way God is.
En zo is God ook.
We're not going to be forced to obey him.
We worden niet gedwongen om hem te gehoorzamen.
He did not make us as robots where he just twists and winds us up and then we just move and we're forced to say, God, I love you.
Hij heeft ons niet gemaakt als een robot dat we worden opgewonden en eigenlijk gedwongen worden om tegen hem te zeggen, ik hou van u.
Now God has done everything he can to keep us away from hell.
God heeft alles in zijn mogelijkheid gedaan om ons uit de hel te houden.
God gave us the Bible.
God heeft ons de Bijbel gegeven.
But many people don't read the Bible.
Maar de meeste mensen lezen de Bijbel niet.
God gave Jesus dying on the cross.
God heeft Jezus gegeven, stervend op het kruis.
But many people reject that.
Maar de meeste mensen verwerpen dat.
Many people have godly parents.
De meeste mensen hebben goddelijke ouders.
But they rebel against the parents.
Maar ze verzetten zich tegen hun ouders.
That's the way that he made us.
Dat is hoe God ons gemaakt heeft.
We're made after his image.
We zijn naar zijn beeld gemaakt.
We have the power to say yes and the power to say no.
We hebben de macht om ja en de macht om nee te zeggen.
We have the power to even reject our own creator.
We hebben de macht om zelfs onze schepper te weerstaan.
But if I choose that route,
maar als ik die weg kies,
I have to understand the consequences of my choice.
Dan moet ik begrijpen dat mijn keuze consequenties heeft.
In one sense, you can say he doesn't send anybody to hell because across the road to hell, he has placed the cross of Christ.
In een bepaalde zin kun je ook zeggen dat God niemand naar de hel stuurt, omdat aan de overkant van de weg van de hel heeft hij het kruis van Christus geplaatst.
Think in terms of a river.
Denk in terminologie van een rivier.
And we need a bridge to get to the other side.
En we hebben een brug nodig om naar de andere kant te gaan.
And so on this side we're in sin.
En aan deze kant zijn we in de zonde.
On the other side is salvation.
En aan de andere kant is redding.
Redemption.
Verlossing.
Adoption.
Aanvaarding.
Inheritance. Beautiful words.
Heerlijke woorden.
In Ephesians 2.
In Efeze hoofdstuk 2.
It describes what it's like on this side.
Wordt er beschreven hoe het is aan deze kant.
It says, without God.
En daar staat zonder God.
Without Christ.
Zonder Christus.
No hope.
Zonder hoop.
But you see, just imagine now this big river and now a cross comes down.
Bedenk u deze rivier en een kruis dat daarover wordt geplaatst.
That cross makes a bridge.
En dat kruis maakt een brug.
And we can now walk across to the other side.
En we kunnen nu naar de overkant gaan.
And now we have salvation.
En nu hebben wij redding.
Redemption.
Verlossing.
There are also the prayers of parents.
Er zijn ook de gebeden van ouders.
Bible teachers.
Bijbelleraren.
Preachers.
Predikers.
Elders.
Ouderlingen.
All of the things that God brings into our lives to stop us on our selfish way and to try to bring us to the Savior.
En alle andere dingen die God in ons leven brengt om ons te doen stoppen van onze zelfzuchtige wegen en om ons tot onze redder te brengen.
We have to go wandering on past it all and put ourselves in hell.
Can you rephrase that?
Okay. God is not sending us to hell.
God stuurt ons niet naar de hel.
We wander away from God.
En wij gaan weg van God.
We travel away from Jesus.
Wij gaan op weg van Jezus.
Away from the Bible.
Weg van de Bijbel.
We put ourselves in hell.
Wij plaatsen onszelf in de hel.
Now, can a God of love send anyone to hell?
Kan een God van liefde iemand naar de hel sturen?
Well, you might as well ask some other questions to make just as much sense.
Dus kunt misschien ook andere vragen stellen die ook evenveel zin hebben.
Does God allow disease in the world?
Laat God ziekte toe in de wereld?
Does God allow jails and prisons for some people?
Laat God toe dat er gevangenissen bestaan voor sommige mensen?
Does God allow sin to break homes and to break hearts?
Laat God het toe dat zonde huizen en harten breken?
Now we will all agree that these things happen, don't they?
En we gaan allemaal akkoord dat deze dingen gebeuren.
Have you heard of people dying because of HIV, AIDS?
Heb je gehoord dat mensen sterven van HIV, van AIDS?
Is that God's fault?
Is dat God's fault?
Have you heard of people drinking so much alcohol that they destroy their liver?
Heb je gehoord van mensen die zoveel alcohol drinken dat hun lever eraan kapot gaat?
Is that God's fault?
Is dat God zijn schuld?
Have you heard of people using so many drugs?
Heb je gehoord van mensen die zoveel drugs
they
gebruiken?
They totally destroy their body.
Dat ze heel hun lichaam vernietigen.
So, you know, to ask the question, why does God send people to hell?
Om de vraag dus te stellen, waarom zendt God mensen naar de hel?
I think it's unfair for us to blame God.
Ik denk dat het oneerlijk voor ons is om God de schuld te geven.
Let's look at another example here.
Laten we nog een voorbeeld bekijken.
All of these things are the consequences of sin entering into the world.
Al deze dingen zijn de gevolgen van zonde die in de wereld is gekomen.
And in most of the cases, it is a direct result of man's rebellion.
En in sommige of in bepaalde gevallen is het een direct gevolg van de mens in opstandigheid.
It is the result of greed and pride and egotism and hunger for power.
Het is het gevolg van hebzucht, van trots, van egoïsme en voor honger naar macht.
All of these things will only make you important in your own eyes.
En al deze dingen zullen u belangrijk maken in uw eigen ogen.
That is only the desire to get ahead.
En dat is alleen maar het verlangen om meer te zijn.
But you see, that is our rebellion.
Maar dat is onze opstandigheid.
This is the incredible fruit of sin.
Dit is het onwaarschijnlijke gevolg van zonde.
Sin brings suffering into the world.
Zonde brengt lijden in deze wereld.
There is no way of getting around it.
En er is geen manier om daaromheen te komen.
And the greatest sin in the world is to reject the Lord Jesus.
De grootste zonde in de wereld is om de Heere Jezus Christus te weigeren.
It is folly to expect that we can trifle with the Lord and not have a penalty attached to it.
Trifle?
It's
spelen.
Okay. Het is een waanbeeld om te verwachten dat wij met God zijn voeten zouden kunnen spelen en dan niet zouden mogen verwachten dat er een gevolg daarbij zou komen.
That is a ridiculous thinking.
Dat is een belachelijk denken.
We expect penalties for many things.
Wij verwachten zelf straf voor mindere dingen.
Life is just built that way.
Het leven steekt zo in elkaar.
Now, what if a man decides that he's going to jump off of a big building?
Wat als een mens beslist om van een groot gebouw te springen?
And as he jumps and as he falls,
terwijl hij springt en valt,
he keeps hollering, God is love, God is love.
Hij blijft zeggen, God is liefde, God is liefde.
You see, the law of gravity is going to make him fall.
De wet van de zwaartekracht zal hem doen blijven vallen.
God put that law into effect at the very beginning of creation.
God heeft die wet in werking doen treden vanaf het begin van de schepping.
Now you see, gravity is a good thing.
Zwaartekracht is een goed iets.
That keeps me on earth.
Dat zorgt ervoor dat we blijven staan.
Wouldn't it be awful if you just started floating?
Zou het niet vreselijk zijn als je gewoon begint te zweven?
Now, the gravity of the earth,
de zwaartekracht van de aarde,
pulling against the gravity of the moon,
die trekt aan de zwaartekracht van de maan,
causes us to have the tide twice a day.
Zorgt ervoor dat wij de getijden hebben, ebb en vloed.
So gravity is a good thing.
Dus zwaartekracht is een goed ding.
But man,
maar de mens,
can misuse it.
Kan het misbruiken.
Now, you can say God is love all the way down.
Dus je kunt dus wel zeggen, God is liefde terwijl je valt.
But you're still going to get splattered when you hit the bottom.
Maar je zult nog steeds geplet zijn wanneer je de grond raakt.
Now, would it be proper for someone? I don't understand why God killed him.
Zou het dan gepast voor ons zijn dat zeggen, ja, ik begrijp niet waarom God hem
He
gedoven.
Jumped and kept saying, God is love, God is love.
Hij sprong en bleef zeggen, God is liefde.
You see, that's a silly illustration, isn't it?
Dus ziet je, dat is eigenlijk een dom voorbeeld.
But it's not God's fault.
Maar het is niet Gods schuld.
You break the law of gravity and it breaks you.
Als jij de wet van de zwaartekracht overtreedt, dan zal het u verpletteren.
Fire burns.
Vuur brandt.
Gravity kills.
Zwaartekracht doodt.
Water drowns.
Water verdrinkt.
These are according to laws that were set in motion at the very beginning.
Dit zijn wetten die God vanaf het begin in werking heeft gesteld.
You can say God is love, God is love, God is love until you turn blue in the face.
Dus je kunt totdat je er rood of blauw van wordt zeggen, God is liefde.
But you go out here and jump off of the bridge.
Als jij hier naar buiten gaat en van de brug af.
You land in the water.
En je in het water komt.
And unless you're a good swimmer.
En tenzij je geen goede zwemmer bent.
You're going to drown.
Zult je verdrinken.
Fire will burn you.
Het vuur zal u doen verbranden.
Gravity will kill you.
Zwaartekracht zal u doden.
And sin will damn you no matter how much you say there is a loving God.
En zonde zal u veroordelen, hoe vaak hij ook zegt dat er een liefdevolle God is.
Now I believe that the damned are in one sense successful rebels all the way to their end.
Ik geloof dat de veroordeelden in een bepaalde zin succesvolle rebellen zijn tot het einde.
See, God is saying, come to me, come to me.
God zegt, kom tot mij, kom tot mij.
Man is saying, no, no, no.
De mens zegt, nee.
Now look at the example in the Old Testament.
Kijk naar het voorbeeld in het Oude Testament.
You remember the young man that became king when he was only 12 years old?
Herinnert u de man die koning werd toen hij 12 jaar was?
His name was Manasseh.
Zijn naam was Manasseh.
And he did horrible things.
En hij deed vreselijke dingen.
I mean, he turned the temple of God into a place for worshiping idols.
Hij veranderde de aanbidding in de tempel naar een plaats waar afgoden werden.
He believed in witchcraft.
Hij geloofde in hekserij.
He worshiped the stars and the moon.
Hij aanbad de sterren en de maan.
And the most horrible thing that I think.
En het vreselijkste wat ik denk.
He took the innocent children.
Is dat hij onschuldige kinderen nam.
and took them to the valley where the fire was burning and had them to walk through the fire and it killed them.
En hij nam hen mee naar een vallei waar vuur brandde en hij liet hen daar doorlopen en het doodde hen.
And over and over God would say, repent, repent, repent.
En opnieuw zei God tegen deze man, bekeer u, bekeer u.
And Manasseh and the Israelites kept saying, no God, leave us alone, go away.
En Manasseh en de Israëlieten zeiden, nee God, laat ons met rust.
God would keep pleading, repent, repent.
En God bleef maar herhalen, bekeer u.
And they kept saying no.
En ze bleven zeggen nee.
So God got their attention.
Dus God kreeg hun aandacht.
He brought in the Assyrian army.
Hij bracht het Assyrische leger.
And they were captured.
En ze werden gevangen genomen.
And they became slaves.
En ze werden slaven.
And the way that you treat a king.
En de wijze waarop een koning behandelt.
The Assyrian army would put a big hook in your upper lip.
Het Assyrische leger zou een die nam een grote haak en die plaatste aan de lip.
And then you take a long pole with a hook on it.
En die nam dan een lange paal met een haak eraan.
And you grab hold of that hook in the lip.
En je nam dan die haak in de lip.
You bind him in chains.
Je bindt hem in kettingen.
You treat him like he's an animal.
Je behandelt hem als een dier.
Now remember, God had pleaded with him, repent, repent.
En herinner je, God had tegen hen gezegd, bekeer u, bekeer u.
And he kept saying no.
En zij bleven zeggen nee.
And the Bible tells us that while he was in his affliction.
En de Bijbel leert ons dat wanneer hij in zijn benauwdheid zat.
He turned to God.
Dat hij zich toen tot God keerde.
And he said, please help me.
En hij zei toen, God, help mij alsjeblieft.
Every time I read that story.
En elke keer als ik dat verhaal lees.
I think it would be easy to say no.
Het zou gemakkelijk zijn om nee te zeggen op dat moment.
But you see, God is so merciful.
Dan ziet je, God is zo genadevol, barmhartig.
And God forgave him.
En God vergaf hem.
And God saved him.
En God redde hem.
And allowed him to return as a king.
En liet het toe dat hij terug kon keren als een koning.
But you see, that was while he was still on earth.
Maar zie je, dat was toen hij nog op aarde was.
I'm talking about people now that continue to rebel until they die.
Ik heb het nu over mensen die blijven rebelleren tegen God totdat ze doodgaan.
Over and over, God is saying, come to me, come to me.
En opnieuw zegt God, kom tot mij, kom tot mij.
And these people are saying, no God, leave me alone.
En deze mensen zeggen, nee God, laat me met rust.
And so I picture it.
En ik beeld het mij dus in.
That they are rebels all the way to the end.
Dat zij opstandig zijn tot het einde.
And the doors of hell are locked from the inside.
En de deuren van de hel die zijn gesloten van de binnenkant uit.
God didn't send them to hell.
God heeft hen niet naar de hel gezonden.
They chose to go there.
Zij hebben daarvoor gekozen.
All that are in hell choose it.
Alle die in de hel zijn, die hebben daarvoor gekozen.
Now without that self-choice, there could be no hell.
Zonder die keuze zou er zelfs geen hel zijn.
No soul that seriously and constantly desires joy will ever miss it.
Geen ziel die ernstig en voortdurend een verlangen heeft naar vreugde, zal will ever miss it. Zal het ooit missen.
If you want joy, you'll have joy.
Als jij vreugde wilt, zult je vreugde hebben.
You remember what Jesus said?
Herinnert je wat Jezus zei?
Knock and the door will be answered.
Klopt en de deur zal opengedaan worden.
Seek. And you will find.
Zoek en je zult vinden.
You see, the choice is ours.
De keuze is ons.
Do you want to be happy or do you want to be sad?
Wilt jij vrolijk zijn of verdrietig?
Do you want joy or do you want sadness?
Wilt jij vreugde hebben of verdrietig?
Do you want to be miserable?
Wilt jij miserabel zijn?
See, over and over, Jesus saying, I want you to be happy.
Opnieuw en opnieuw zegt Jezus, ik wil dat jij gelukkig
bent. Over and over, Jesus saying, come to me.
Opnieuw en opnieuw zegt Jezus, kom tot mij.
To those who knock, it will be opened.
Zij die kloppen, hun zal opengedaan worden.
Now this was a quote that came from a man that I love to read from, C.S. Lewis.
Dit is een quotatie van een man die ik graag lees, C.S. Lewis.
Now let me get off the subject for just 30 seconds here.
Laat me even van het onderwerp afdwalen voor 30 seconden.
Did your children see the movies, The Chronicles of Narnia?
No.
Okay. Those are movies that are based on the writings of C.S. Lewis, who was a Christian writer.
Ik Okay, dat zijn dus filmen die gebaseerd zijn op de geschriften van deze schrijver.
And so that movie, it uses all kinds of figurative language. It shows the lion and it shows the lamb.
En die film gebruikt dus veel beelden. Het gebruikt een leeuw en nog zo van die
dingen. I just threw that in just in case you had seen the movies. This is the man that those movies, his books, is what those movies were made from. Okay. The Bible says that God prepared hell for the devil and his angels.
De Bijbel leert ons dat God de hel klaargemaakt heeft voor de duivel en zijn engelen.
God did not prepare hell for me.
God heeft de hel niet voor mij klaargemaakt.
God prepared it for the devil.
God heeft die voor de duivel gemaakt.
We've already looked at 2 Peter chapter 3.
We hebben al gekeken naar 2 Petrus hoofdstuk 3.
God does not want anyone to perish, but he wants everyone to come to repentance.
God wil niet dat ook maar iemand verloren gaat, maar dat iedereen tot bekering komt.
And God has done everything that can possibly be done to save us from this horrible place.
En God heeft alles wat in zijn mogelijkheid lag gedaan om mensen te redden van die vreselijke plaats.
I mean, I realize that God is spirit.
En ik besef dat God geest is.
But sometimes I think of God as if he had a physical body.
Maar soms denk ik aan God als zou hij een fysieke gedaante hebben.
And I think of God like a father in front of the children.
En ik denk aan God zoals een vader die voor zijn kinderen zit.
And I sometimes think of him crying.
En ik denk soms aan hoe hij aan het ween is.
I've done everything I know to do.
Ik heb alles gedaan wat ik wist dat ik kon doen.
I gave you Jesus.
Ik heb u Jezus gegeven.
You rejected him.
Je hebt hem geweigerd.
I gave you the Bible, you rejected it.
Ik heb u de Bijbel gegeven, je hebt het verworpen.
I'm trying to keep you out of hell.
Ik probeer u om uit de hel te houden.
But you are so determined to be stubborn.
Maar jij bent zo vastberaden om koppig te zijn.
You're determined to rebel against me.
Jij bent vastberaden om tegen mij u te verzetten.
I don't want you to go to hell.
Ik wil niet dat je naar de hel gaat.
But that is your choice.
Maar dat is uw keuze.
You are rejecting me.
Jij weigert mij.
You see, God's not sending anybody to hell.
God zendt niemand naar de hel.
And yet in the end.
En toch in het einde.
God will not violate.
En God zal niet
He will not overrule the choice that you consciously and willfully make.
God zal niet de keuze die we hebben overroepen of negeren.
You see, every sin deserves a punishment.
Elke zonde verdient een straf.
Now the blood of Jesus will wash away all of the sins.
Het bloed van Jezus reinigt alle zonden weg.
But if we say, I don't want to contact the blood of Jesus.
Maar als jij zegt, ik wil niet in contact komen met het bloed van Jezus.
I don't want salvation.
Ik wil geen redding.
We must understand that God is the God of relationships.
We moeten begrijpen dat God de God is van relaties.
Again, when I sometimes try to study my Bible and I think in terms of God for a moment with a physical body.
Dus als ik mijn Bijbel bestudeer en ik denk aan God als zou hij een fysiek gedaante hebben.
I think of God saying, well here Peter, hold my hand.
Dan denk ik aan God die zegt van, alsjeblieft Peter, hier is mijn hand, houd die vast.
Or God saying, lean on my shoulder and cry.
God die zegt, leun even op mijn schouder en ween.
You see, God wants a relationship with us.
God wil een relatie met ons.
God desires to be with us.
God verlangt om bij ons te zijn.
As long as we desire to be with him.
Zolang wij het verlangen hebben om bij hem te zijn.
Now God does not want to be in my company if I'm using his name in vain.
God wil niet in mijn aanwezigheid zijn als ik zijn naam ijdel gebruik.
I'm blaspheming the name of God.
Of als ik een lastering
doe. I'm cursing.
Of als ik vloek.
I'm getting drunk.
Of als ik mij bedrink.
I'm doing everything that God said don't do.
Of als ik die dingen doe waarvan God zegt doe dat niet.
Then we can understand why God would not want to be with us, right?
Dan kunnen we begrijpen waarom God op dat moment niet bij ons wil zijn.
He wants to be with us if we want to be with him.
Hij wil bij ons zijn als wij bij hem willen zijn.
Those who desire God.
Zij die het verlangen hebben naar God.
And we have to desire God above ourselves.
En we moeten meer naar God verlangen dan dat we naar onszelf verlangen.
If we desire God.
Als wij God verlangen.
We're going to be happy with God in eternity.
Dan zullen wij gelukkig met hem zijn in de eeuwigheid.
Now stop and think about this.
Dan denk hier eens over na.
There are some people
er zijn sommige mensen
that do not want to go to church on Sunday.
Die niet naar de gemeente willen gaan op zondag.
They don't want to get with 20, 50, 100 Christians and sing songs.
Zij willen niet met 20 of 30 of 50 of 100 christenen zijn en liedjes zingen.
Now in the book of Revelation,
in het boek van Openbaringen,
in chapters 4 and 5,
hoofdstukken 4 en 5,
it shows what it will be like when we get in front of the throne of God.
Daar wordt beschreven hoe het zal zijn als we voor de troon van God komen.
And we're going to start singing.
En we zullen beginnen te zingen.
Holy, 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 Lord God Almighty.
Heilig, heilig, heilig. Heer God Almachtig.
And you see, in heaven there's no clock.
En in de hemel is er geen tijdwerk.
There's no calendar.
Er is geen kalender.
This is eternity.
Dat is eeuwigheid.
Now the question I ask,
de vraag die ik stel,
if you're not going to be happy singing songs of praise to God for 30 minutes,
als jij niet gelukkig kunt zijn om 30 minuten lang liedjes te zingen,
do you think you're going to be happy singing holy, holy, holy for eternity?
Denk je dan dat je gelukkig zult zijn om voor eeuwig heilig, heilig, heilig te zingen?
Now see, there are many Christians that love singing.
Er zijn veel christenen die van zingen houden.
And they love God.
En ze houden van God.
And they're looking forward to eternity.
En zij kijken uit naar de eeuwigheid.
Those who desire their own personal needs more than God would not be happy with a relationship with God.
Zij die hun eigen persoonlijke noden meer verlangen dan God, zouden niet gelukkig zijn met een relatie met God.
They choose to be in control of their own destinies.
Zij kiezen ervoor om hun eigen toekomst onder controle te houden.
They're saying, God, leave me alone.
Zeg, God, laat me met rust.
Stay out of my life.
Blijf uit mijn leven.
And so God is going to allow them to get exactly what they're asking for.
En God zal het toelaten dat zij precies krijgen waarvoor ze gevraagd hebben.
They will go to hell.
Ze gaan naar de hel.
He will stay out of their life.
Hij zal uit hun leven blijven.
God did not send them to hell.
God heeft hen niet naar de hel gezonden.
They chose to go there.
Zij hebben voor gekozen om daar te gaan.
Hell is the place in which people choose to go.
Hell is de plaats waar mensen voor kiezen om naartoe te gaan.
When they choose to be in charge of their own lives.
Wanneer zij ervoor kiezen om de controle te hebben over hun eigen leven.
And these people would hate heaven.
En deze mensen zouden de hemel haten.
They would hate being with God.
Zij zouden het haten om bij God te zijn.
But they don't realize how hard hell is going to be.
Maar ze beseffen niet hoe vreselijk de hel zal zijn.
Have you ever thought about the fact there's not going to be one atheist in hell?
Heb je er al over nagedacht dat er niet één atheist in de hel zal zijn?
While on earth they might argue they're an atheist.
Op aarde zullen ze misschien met u argumenteren dat ze een atheist zijn.
But once that they get into that fire of hell,
maar eens dat ze in het vuur van de hel komen,
they're going to say, why didn't I believe?
Zullen ze zeggen, waarom heb ik niet geloofd?
Why didn't I obey?
Waarom heb ik niet gehoorzaamd?
Now just fearing hell is not enough.
Maar slechts het vrezen van de hel is niet genoeg.
I mean, I've painted the picture of how bad it is.
Ik heb een beeld geschetst van hoe erg het is.
Outer darkness.
Uiterste donker.
An unquenchable fire.
Een onuitblusbaar vuur.
The worm does not die.
En de worm sterft er niet.
Hebrews chapter 10.
Hebreeuws 10.
Talks about the fearful expectation of judgment and fiery indignation that shall devour the adversaries.
Daar wordt gesproken over de vreselijke verwachting van het oordeel en het fiery indignation. Fiery indignation. That's difficult.
Ja, indignation, dat is iets wat je teruggeeft.
Laat me look it up quickly. Een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van vuur dat de weerspannige zal verteren.
But you see, it's not enough just to fear hell.
Het is niet genoeg om de hel te vrezen.
Some people, if you ask them, do you want to go to hell? They're going to say no.
Als je sommige mensen zou vragen, wilt je naar de hel gaan? Zullen ze zeggen nee.
Do you want to obey God? Then they're still going to say no.
Maar als je hen vraagt, wilt je God gehoorzamen? Zullen ze nog steeds nee zeggen.
You see, they don't want hell.
Ze willen niet naar hel.
But they don't want God, so that will keep them away from hell.
Ze willen ook God niet, die hen uit de hel zal weghouden.
Many are not listening.
Velen luisteren er niet.
Paul said, do not be deceived.
Paulus zegt, word niet misleid.
God is not mocked.
God laat niet met zich spotten.
Whatever you sow,
wat jij zaait,
that's what you'll also reap.
Dat zult jij ook oogsten.
So if I choose drugs,
dus als ik drugs kies,
if I choose lying,
als ik,
if I choose stealing,
of stelen,
you know, I'm going to reap according to what I sow.
Dan zal ik oogsten wat ik gezaaid heb.
So the question that we ask everyone in closing.
Dus de vraag die we tot slot aan ons allemaal stellen.
It's your choice.
Het is uw keuze.
Do you want to go to hell?
Wilt jij naar de hel gaan?
God doesn't want you to.
God wil niet dat jij daar naartoe gaat.
Jesus doesn't want you to.
Jezus wil dat niet.
But it's your choice.
Het is uw keuze.
You're created as a free will.
Je wordt geschapen met een vrije wil.
Choose where you want to go.
Kies waar je naartoe wilt gaan.
God's not going to send you there.
God zal je daar niet naartoe zenden.
You are the one that will send yourself to this place.
Jij bent degene die u naar deze plaats zal sturen.
God does love us.
God houdt van ons.
And God doesn't want any of us to go there.
En God wil niet dat ook maar iemand van ons daar naartoe gaat.
With my little grandchildren,
met mijn kleinkinderen,
we play a game sometimes.
Spelen we soms een spel.
Is and maybe you do it in Belgium, I don't know.
Spelen jullie dat ook hier in België?
Parents will ask their children, how much do you love me?
Ouders vragen kinderen, hoeveel houd je van mij?
And they start, I love you this much.
En ze beginnen dan, ik hou zoveel van
je. You say, oh, that's not enough.
En dan zeggen de ouders, dat is niet genoeg.
I love you this much.
Dan zeggen ze, ik hou zoveel
van je. Ah, that's not enough.
Dan zeggen ze, oh, dat is niet genoeg.
I love you this much.
Ik hou zoveel van je.
Now my little grandson, he's 4 years old.
Mijn kleinzoon is
he loves to come to me and ask me, Grandpa Buck, how much do you love me?
En hij houdt ervan om naar me toe te komen en zeggen.
And I'll always start out, you know, oh, this much.
En om te vragen, opa, hoeveel houd je van mij? En ik hou er dan van om te beginnen, zoveel.
Now he's not happy until I can get my arms as far as I can stretch them. I love you this much.
En hij is niet gelukkig totdat ik mijn armen zo wijd kan uitspreiden. Dus ik zeg, ik hou
zoveel
van je.
And as soon as I get my arms all the way out.
En zo gauw als ik mijn armen zo heb.
Then he runs and jumps on me and puts his arms around me and gives me a big hug.
Loopt hij naar me toe, springt op mij en geeft me een dikke knuffel.
Now, I don't know whether you've ever played that little game or not.
Ik weet niet of jullie dat spel al gespeeld hebben.
But now, that's so popular in America.
Dat is heel bekend in Amerika.
That I saw a sign that I bought to put in my office.
Ik heb een sign, bord gezien en dat heb ik gekocht en dat heb ik in mijn bureau gezet.
And it says, I asked Jesus one day, how much do you love me?
En daar staat dus op, ik heb Jezus op een dag gevraagd, hoeveel houd je van mij?
And he stretched out his arms to show me how much.
En hij spreidde zijn armen uit en hij liet me zien hoeveel.
And that's when they nailed him to the cross.
En dat is wanneer ze hem op het kruis hebben genageld.
It wasn't the nails that kept him on the cross.
Het waren niet de nagels die hem op het kruis hielden.
It was his love.
Het was zijn liefde.
The Bible says he could have at any moment he could have called thousands of angels.
De Bijbel zegt dat hij op een welk moment duizenden engels had kunnen roepen.
He could have said, "Take me off the cross."
Hij had kunnen zeggen, neem me van het kruis af.
But you see, his love kept him there.
Maar ziet je, zijn liefde hield hem daar.
Because God doesn't want me to go to hell.
Omdat God niet wil dat ik naar de hel ga.
God loved me enough.
God houdt mij zo veel.
To allow Jesus to die.
Omdat hij het toeliet dat Jezus zou sterven.
So that I can live.
Zodat ik zou kunnen leven.
Now what I have to do is to make sure that I follow the Bible.
Wat ik dus voor moet doen is ervoor zorgen dat ik de Bijbel volg.
So that I contact the blood of Jesus.
Dat ik in contact kom met het bloed van Jezus.
That I get into Jesus.
Dat ik in Jezus kom.
I stay there faithfully.
En dat ik daar ook trouw blijf.
And that every day I live, I'm getting homesick for heaven.
En dat elke dag dat ik leef, dat ik thuis ziek word.
This world is not my home.
Deze wereld is niet mijn thuis.
I'm just passing through.
Ik ben slechts op een doorreis.
Well, you've been very kind in the good way that you've listened.
Jullie zijn vriendelijk geweest, de wijze dat jullie geluisterd hebben.